mag uw Bijbels gaan openen, ook naar Efeze hoofdstuk 2. Voor onze bezoekers, wij zijn bezig op eenvolgende preken doorheen het boek Efeze. En we doen dat wat anders dan waarschijnlijk alle andere gemeenten. Wij gaan traag, wij gaan rustig, wij keren elke steen om. En er was een steen die ik vorige week heb laten liggen. We hadden vorige week vanaf hoofdstuk 2, vers 16 tot en met, of 14 tot en met 16. Maar daarin zat een klein stuk waar ik eigenlijk wat langer bij stil wou staan. En dat is het stuk over de wet. Is de wet van Mozes geldig voor ons of niet? En ik heb er zelf enorm van genoten, van de voorbereiding. Dus ik hoop dat ik jullie daarmee kan helpen. Hebben we allemaal een schema kunnen krijgen, want ik heb een aantal uitgeprint, maar ik weet niet of ik genoeg had. Hebben we genoeg? Heeft iedereen een preekschema? Zullen we een moment bidden? Dan duiken we Gods woord in. Iets wat dieper dan zojuist. Wel, Vader, wat was het heerlijk om vanochtend in die bijzondere, die unieke genade van de Heer Jezus Christus weer te mogen zingen. Dat het door Hem en door zijn werk, door uw werk, Heer Jezus, door uw wezen, dat u ook met ons gedeeld heeft, wat alles wat u bewerkt heeft op Golgotha, dat u dat beschikbaar maakt voor een ieder die gelooft. Die gelooft wie u bent, de waarachtige Zoon van God, de waarachtige mens, dat u gekomen bent om uw leven te geven als een losprijs voor velen en dat u daaruit ook een enorme omkeer bewerkt heeft in de hele verlossingsgeschiedenis. Toen u op die avond, Heer, dat avondmaal instelde, toen u die beker nam, Heer Jezus, en het ophief, en zei, dit is de beker van mijn, van het nieuw verbond. Dat verzegeld werd, Heer Jezus, met uw eigen bloed. Toen stopte al de offers die ooit gedaan waren, radicaal. Nooit zouden meer een lam geslacht hoeven worden, een duif geofferd moeten worden. Nooit was het meer nodig om de tempeldienst te houden. Omdat een paar uur later u aan het kruis het volmaakte offer gebracht heeft, Heer, eens en voor altijd. En vandaag willen we stilstaan, Heer, bij die woorden eigenlijk van het is volbracht. En wat voor relatie dat ook heeft ten opzichte van de wet van Mozes. O Heer, mogen we die radicale omkeer die daar op Golgotha door u bewerkt is, Heer Jezus, gaan doorgronden. Mogen de harten openstaan, Heer. Mag u door het woord wat verkondigd wordt bewerken wat u voor ogen heeft met een ieder van ons. Te beginnen bij mij. Hou ook mijn emoties in toom, Heer. Want Heer, die genade waar we vanochtend bij stil mochten staan, is ons genoeg. Mogen we dat weten, Heer. En mogen we eruit leven. Voor de glorie van uw naam. Halleluja. Amen. Mijn verontschuldigingen voor de emoties, maar we duiken de tekst in. Efeze hoofdstuk 2, vers 14 en 15. En ik had het de vorige keer al aangekondigd. Ik heb het net heel kort even in de introductie gezegd. Daar zit een bepaalde uitspraak in van Paulus, waar we bij langer bij stil gaan staan. En ik begin bij vers 14 en ik lees vers 13 er even bij, die heb ik niet meegenomen, maar eigenlijk voor de volledigheidshalve had hij erbij gemoeten. En dat is de omkeer. Want het begint bij vers 12 of 11 en 12 sprak over waar de heidenen ver van verwijderd waren. Alles wat mijn belofte was in Christus staat daar zo mooi in vers 13. Maar nu, Efeze hoofdstuk 2, vers 13. Maar nu in Christus Jezus bent u, o heidenen, daar komt het om neer, die veraf, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. En dan de tekst van vandaag. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. Daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. En de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Tot zover. De vorige keer hebben we zo stilgestaan bij die radicale omkeer die er was bij de Heer Jezus. Zijn sterven, zijn plaatsvervangend offer op Golgotha. Dat er een compleet nieuw instituut kwam. De kerk. Nooit van tevoren gezien, en daar gaan we nog meer over hebben. Compleet nieuw. Waar Jood en Heiden samen één kwamen. Dat was pas na de dood en opstanding van de Heer Jezus. Het was nieuw. Maar mits dat er iets nieuws gekomen is, is er ook iets afgeschaft. En dat staat in de tekst voor vandaag. Er is iets gestopt, er is iets heel belangrijks gestopt. En ik had al beloofd om dat verder uit te diepen, om inderdaad eens stil te staan bij de rol van de wet van Mozes. En hoe het Nieuwe Testament daarover spreekt. En dat heb ik gedaan op basis omdat er zoveel verwarring is. Zelfs van dierbare vrienden in onze dierbaarste evangelische kringen om ons heen, waar we ons graag mee vereenzelvigen, gaan de stemmen omhoog van laten we maar weer eens de Loofhuttenfeest gaan vieren. Of wat denken we van de Sabbat? Kunnen we daar niet een christelijke invulling aan geven? Want tenslotte, zelfs in het millennium, bij het duizendjarig rijk, hebben we nog de offers. Dus waarom niet? En ik wil u ook zeggen, dit is allemaal geen valse leer. Dat is niet waar wij ons op richten. Het is allemaal niet zo rampzalig allemaal. Ik bedoel, de excessen, ja, maar dat is meestal zo. Maar het brengt verwarring. Het schept verwarring. En daarom wil ik verder stilstaan bij de rol van de wet. En als wij inderdaad eens aan iemand gaan vragen, en ik zou bijna zeggen, wie kunnen wij het beste vragen vanuit Gods woord die de meest radicale omkeer heeft gemaakt? Dan is dat wel de apostel Paulus. Hebreer van de Hebreërs. We hebben daar in onze eerste studie, hadden we 3 preken over Paulus? Waren 6, zag ik trouwens nog vanochtend. 6 preken over de Paulus, over wie Paulus was. En wat lezen we dan? Hij is Hebreer onder de Hebreërs. Voor zijn bekering was hij Hebreer onder de Hebreërs. Een man verknocht en verkocht aan de wet. Een ontembare ijver voor de wet had hij. Hij zegt zelfs, ik ben voor de wet onberispelijk. Hij had het verder gebracht dan zijn tijdgenoten onder de Farizeeërs. Hij was geroepen als apostel van de heidenen. Hij heeft de meeste boeken geschreven, ten opzichte, of tenminste die betrekking hebben op de gemeente. Als er al een Jood is die ons kan helpen, dan is het volgens mij Paulus. Hij was, na Nicodemus zou ik bijna zeggen, de leraar in Israël, in de tijd. Het was alleen dat Nicodemus iets eerder tot bekering kwam. Mijn verontschuldiging nog. Maar we moeten ons ook indenken tegen de tijd dat het Nieuwe Testament daar was. En Paulus inderdaad ook, met name ook bij de Heer Jezus zijn leven, kunnen we ook zien dat de hele tempeldienst en alles wat uit het Oude Testament meegenomen was, en de wetten van Mozes, hoe die toegepast werden, was één chaos. De tempel, dat was niet de tempel van de Heer, dat was de tempel van Satan. Het was big business. De Sadduceeën maakten daar de dienst uit. Geld speelde, was de hoofdzaak dat daar regeerde. Het grote gros van de priesters was corrupt. Het Sanhedrin was een gruwel. Alles draaide maar om wetticisme, alles aan de buitenkant, om daarmee de gunst van de Heer te verwerven. Dat is waar Paulus in opgroeide. Dat is waar Paulus in zat. Daar kwam hij uit als Farizeeër, getraind door Gamaliel. Hij was daarin ondergedompeld. En ga nu eens met mij mee naar Galaten hoofdstuk 1 vers 13. Want Paulus maakt een radicale omkeer vanuit zijn verleden. Hij is het schoolvoorbeeld van een rigoureuze verandering en het ouderleven waarmee hij gebroken heeft. En daar schrijft hij namelijk zelf over. In Paulus, zijn verleden was ook werkelijk een verleden. Hij maakt een duidelijke onderscheid in zijn nieuwe levensfase. Galaten 1 vers 13. U hebt immers, zegt die Heer, gehoord van mijn levenswandel voorheen in het Jodendom. Dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En wat voor term spreekt hij? Voorheen, dat is verleden. Dat was toen, dat is niet meer nu. Vers 14. En dat ik het in het Jodendom of in het Jodendom meer vordering maakte dan veel leeftijdsgenoten onder mijn volk. Dat heb ik u net ook gezegd, omdat ik een nog grotere ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Verleden tijd, hij was het. Paulus zijn verleden is ook werkelijk verleden. Hij spreekt er ook in de term van Jodendom om aan te geven, iedereen die zich als Jood uitgeeft of zich daarmee vereenzelvigt. We zouden zelfs het Judaïsme daarin kunnen zetten. Duidelijk, maar Paulus maakt duidelijk dat hij daar een radicale en definitieve breuk mee gemaakt heeft. Dat is een afgesloten boek. Het heeft geen waarde meer. Ga dus mee naar Filippenzen hoofdstuk 3. Spreekt hij er nog een keer over. Hier had hij nog in zijn oude leven een enorme ijver voor de wet. Maar hij heeft een nieuwe ijver gevonden. Een nieuwe ijver. Want wat zegt Paulus in hoofdstuk 3, vers 4 van Filippenzen? Dat hij reden heeft om te roemen, zou ik bijna zeggen. En dan begint hij daar helemaal aan het eind van vers 4. Ik nog meer, ik ben besneden op de achtste dag. Uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreer uit de Hebreeën. Dit zijn zijn geboorterechten. Dit heeft hij niet gekocht, zoals een Romein staatsburgerschap, of hoe hij die ook maar gekregen heeft. Ja? Dit heeft hij niet bijeengewerkt als een verdienste. Dit had hij van zijn geboorte mee. Hij was Jood. Dit had hij meegekregen. Dan vers B. 5b. Wat de wet betreft, een fariseer. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. En hier spreekt hij over zijn verdiensten. Wat hij dus meende toegevoegd te kunnen hebben aan het vervullen van de wet, aan het verzamelen van gerechtigheid uit de wet. Deze dingen waren hem dierbaar voorheen. Oh, die waren hem zo dierbaar. Hij had ze met uiterste precisie, had hij de wet afgewogen en alles gedeeld. En we lezen dat ook in de Heer Jezus en open Matthäus hoofdstuk 23, waar de Heer Jezus ook spreekt. Jullie zijn al met kleine dingen bezig, jullie delen alles in tienden, jullie zijn hopeloos verward. Alles aan de buitenkant, wetticisme. Jullie zijn bezig met de wet, om die op te splitsen en te volgen, alsof daar gerechtigheid in te vinden is. Maar kijk dan eens bij vers 7. Al het voorgaande, zijn status van geboorte en wat hij verworven heeft. Wat zegt hij dan in vers 7? Maar wat voor mij winst was, want zo zag hij dat vroeger, dat was in zijn ogen winst. Hij kon zich roemen als Jood en zeggen, wij waren dat bevoorrechte volk. Ik heb de wet uitgeleefd, wat zegt hij? Dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Dat is een hele afstamming. Zijn hele Jodendom waar hij uitkwam. De wet die hij volbracht had in het kleinste detail. Hij meende daar winst uit te halen en hij zegt, dat is niet neutraal. Dat is schade. Schade. Vers 8. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. En wat zegt hij dan? Moet je luisteren eens. Om wie ik dat alles, wat alles? Al hetgene wat hij daar in zijn voorgaande pleidooi gehouden heeft, waar hij op dacht te kunnen roemen. Zijn afstamming uit de Jodendom. Zijn roemen dat hij uit de stam Benjamin, Farizeeër onder de Farizeeër, Hebreeër onder de Hebreeër, hij was het. Alles had hij kunnen doen. Als de generaal was, dan had hij een hele trein van badges. Kijk eens wat ik allemaal verworven heb door het behalen van de wet. En hij zegt, dit alles als schade ervaren heb. Ik beschouw het als vuiligheid. Vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Het was schadelijk in Paulus' ogen. Alles wat hij daarvoor had, zijn oude leven, dat was schadelijk. Het was een hindernis. Om die alles verheven kennis van Christus Jezus te zien. Het was als het ware, alles wat hij bij zich had, was als een muur tussen hem en Christus in. Het stond tussen hem en Christus in. Het belette de zicht op Christus. Het was een hindernis. En Paulus beschouwde dat als vuilnis. Dat is wel een heel net woord daar. Hè? Weet u wat het werkelijke woord is? Uitwerpselen. Ik beschouw het als uitwerpselen. En hier hebben wij een Jood. Die vanuit het meest extreme kwam. Die bij Gods genade inzicht gekregen heeft in het mysterie. Daar gaan we dan straks heen. Over het nieuwe dat kwam na de kruisdood van de Heer Jezus Christus, de gemeente. Wat we zeiden de vorige keer, het nieuwe mens in de context. Het lichaam van Christus. En hij zegt, dat oude van mij, dat heeft geen waarde meer. Dat is niet waarop ik roem, dat is niet waarop ik sta. Neemt niet weg dat Paulus nog steeds Jood is, hè? Dat kan hij niet achter zich laten, maar hij zegt, dat heeft geen waarde. Dat is niet mijn identiteit. Paulus was vrij. Gaat u maar eens mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 9, vers 19. Paulus was vrij. Paulus had begrepen dat er een duidelijke nieuwe eenheid was gekomen. Totaal nieuw mens. En wat staat dan in vers 19 van 1 Korinthe hoofdstuk 9? Want hoewel ik vrij ben. En dit woordje vrij moeten we in de context goed zien. En eigenlijk hou ik het hele stukje in één keer moeten lezen. Ik doe dat niet helemaal. Hij gaat dus eerst spreken in vers 20 over de Joden en vers 21 over de niet-Joden. En eigenlijk zegt hij, ik ben vrij, ik ben geen van beide. Ik ben vrij, ik ben geen Jood en ik ben geen niet-Jood. Want kijk maar eens wat hij zegt. Want ik ben vrij, want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. Paulus was vrij van iedereen. Hij zegt niet ik ben Jood. Hij zegt niet ik ben niet-Jood of heiden. Nee, ik ben vrij. Maar ik maak mij slaaf om mensen te winnen. En dit is een persoonlijke keus van Paulus. Hij maakt zich slaaf. Vers 20. Ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Hun, die onder de wet staan als onder de wet. En wat hij eigenlijk hier zegt van, ze zitten onder de wet, daarom word ik als onder de wet. Ik ben vrij van de wet, ik ben vrij van het hele Jood, maar als slaaf doe ik dat om hen te winnen. Maar er staat nog meer in deze tekst en nu ga ik naar de NBG. Ik lees dit stuk ook hoofdzakelijk uit de NBG. Want de HSV mist hier een stuk. En de HSV of de NBG voegt dit ertussen. En als ik mijn manuscripten goed bekijk, dan is dit een officiële Griekse tekst die er wel bij hoort. Luister eens. En dit zegt Paulus ertussen. Hoewel persoonlijk niet onder de wet. Dat voegt hij daar nog tussen. Dat hij eigenlijk zegt van, en ik lees het stuk nog even, van hen die onder de wet staan als onder de wet, hoewel persoonlijk niet onder de wet. Om hen die onder de wet staan te winnen. Hij schaart zich als het ware onder de wet, voor zover het kan in zijn geweten. En dat hij weet van, ik ben vrij, maar ik doe dat om hen te winnen. Om zoveel mogelijk Joden te winnen. Hij maakt zich vrijwillig slaaf. Moest hij dat doen? Dat moest hij niet. Want hij zegt, ik ben vrij. Weet u hoe we weten dat Paulus slaaf geworden is onder de Joden? Kunt u zich zien wat voor opoffering? Dit is het woord doulos wat hij hier gebruikt, hè? Dit is niet dienstknecht, hè? Dit is slaaf. De HSV heeft dat goed vertaald. Slaaf. Weet u hoe u dat kan zien, dat Paulus zich als Jood ging gedragen bij de Joden? Wat staat er zo mooi in 2 Korinthe hoofdstuk 11? Ik heb 5 x 39 stokslagen gehad. Kun je het voorstellen? Paulus die bij de Joden zich als Jood gaat gedragen, terwijl hij vrij is. Hij gaat daar de Messias verkondigen. Hij wordt de tempel uitgesleept. De synagoge kan ik beter zeggen. En hij krijgt daar 39 stokslagen, meestal in de synagoge. En waar alleen voor? Om te zeggen van, ik schaar mij onder hun wet. Ik ben de doulos om hun te winnen. Een doulos. Daar koos hij vrijwillig voor. Hij had er zo bij weg kunnen lopen. Hij had gewoon de Joodse gemeenschap achter zich kunnen laten. Zich er niet meer mee hoeven te moeien. Want hij zegt, ik ben vrij. Wat zegt hij? Ik ben een doelloos, een slaaf. Om hen die onder de wet zijn, gelijk te worden aan hen. Om als wet te leven. Maar ik ben vrij. Want ik ben niet onder de wet. Kunnen we dat ons voorstellen, mensen? Dat Paulus was een Jood die de vrijheid ingetreden was door het geloof van de Heer Jezus Christus. En vrijwillig maakt hij zich slaaf onder de Joden om hen te winnen. Weet je wat dat nog, dat hij Timotheus liet besnijden? Dat was niet om de wet te vervullen. maar om mensen te winnen. Timotheus had een Hebreeuwse afstamming. Van één kant. Maar Paulus zelf is niet onder de wet. Hij is vrij van de wet. En vandaar dat ik dat stuk er ook zo graag in wil hebben. Hoewel persoonlijk niet onder de wet. En ik heb daar wat studie in gedaan. En vandaar dat ik ook zeg, de NBG is volgens mij juist om dat erin te plaatsen. Hoewel persoonlijk niet onder de wet. Ik ben niet onder die wet. Maar ik schaar me daar vrijwillig onder. Vers 21. Voor hen die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet. Hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus, om hen te winnen die zonder wet zijn. Dus Paulus die zegt van, bij de Jood ben ik als een Jood voor zover ik kan, en voor zover mijn geweten dat toelaat, en ik de vrijheid niet moet inleveren die niet noodzakelijk is. En bij de heiden ben ik als een heiden, en gedraag ik me als een heiden, en eet ik bij de heiden, en doe ik wat ik bij hun kan doen, om ze maar te winnen. En dit is een persoonlijke keuze. Dit is niet een iets wat hij op de gemeente legt en zegt van, zo moet de gemeente gaan functioneren. Paulus had de vrijheid van de wet. En hij verkoos er persoonlijk voor. Om onder die wet te leven bij de Joden. Maar wat staat er dan zo mooi tussen bij dit stuk, bij de heidenen. Dat hij ook nog zegt van, hoewel niet zonder de wet van God. Ik sta onder de wet van Christus. En daar kom ik nog even op terug. Paulus is niet wetteloos. Paulus is niet wetteloos. Maar hij stelt zich zo op als een slaaf, als een doulos. En hij krijgt er 195 stokslagen voor. 195 stokslagen. Daar liep Paulus de rest van zijn leven mee rond. En die stokslagen die bewijzen exact het doel van de wet. Ga u maar eens mee naar Romeinen hoofdstuk 3. Die 195 stokslagen waren precies het bewijs wat Paulus altijd meedroeg. Als het bewijs waar de wet, hoe de wet werkt en wat het doel van de wet was. Kijk, de Judaïsten en de Joden waarin Paulus opgegroeid waren, die meenden dat als je de wet volgt, dan win je de gunst van God. Dan kom je bij hem in het welbehagen, dan word je gerechtvaardigd. En Paulus laat door de litteken op zijn rug, weet hij dat het precies andersom is. En dit is goed om te luisteren. Ik zou bijna zeggen van, plaats dit, luister goed wat hier in deze versen gezegd wordt, want we schakelen ze snel achter elkaar. Romeinen hoofdstuk 3 vers 20, want de wet doet zonde kennen. En de Joden menen dat Paulus inderdaad de wet had overtreden en de wet doet zonde kennen. Dus wat zegt de wet? Hoofdstuk 4 vers 15. De wet brengt immers toorn teweeg. Dat is wat de wet doet. Waar geen wet is, is ook geen overtreding. En trouwens, de hele context gaat hier over de wet van Mozes. Ja, we gaan straks nog naar Galaten toe. Dat spreekt hoofdzakelijk over de wet van Mozes. De wet brengt immers toorn teweeg. Paulus had een vrij heldere kijk op de rol van de wet toen hij tot bekering was gekomen, waar hij in het begin, toen hij zich verlustigde als ijveraar voor de wet, hij dacht daar zijn rechtvaardigheid in te vinden. En door zijn bekering heeft hij gezien dat de wet niets anders doet dan zonde aantonen. Het brengt toorn teweeg. Kijk maar op mijn rug. Dat is wat de wet deed. Volgens de Joden overtrad ik hun wet, omdat ik de Messias verkondigde. En dit is de reden waarom de wet werkt. Het veroorzaakt straf en toorn. Hoofdstuk 5 vers 13. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Moet je die versen eens achter elkaar plakken en dat inderdaad zien. Voor de wet, die kwam 430 jaar na Abrahams belofte. Regeerde zonde toen? Tuurlijk. Iedereen die daar gestorven is, was het bewijs dat zonde regeerde. Maar, zegt Paulus hier in 5:13, zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Oftewel, wat doet de wet? De wet rekent zonde toe. De wet laat zonde zien. De wet kwam in alles volheid. Ja, de wet was in het minimale geschreven op het geweten van de mens. Hij was niet vrij. Het geweten klaagde hem aan. Maar toen de wet, de geschreven wet van Mozes kwam, in volheid werd ook de overtreding in volheid zichtbaar. Dat is wat de wet laat zien. De wet schrijft zonde toe. De wet zorgt dat toorn opgewekt wordt. De wet maakt schuldig. De wet maakt veroordeling. Veroordeeld. Hoofdstuk 5 vers 20 van Romeinen. Maar de wet is erbij gekomen zodat de overtreding toenam. Daar stopt het gelukkig niet, hè? Er is genade. Maar dat is niet onze studie van vandaag. Wat doet de wet? Doet zonde toenemen. De wet is er zelfs bijgekomen. En wat doet de wet? De wet zet zonde in de spotlight. Waar het eerst wel een zonde was, maar niet benoemd werd. Wat doet de wet? Die richt zijn lamp daarop en doet hem aan. En doet hem vol aan. Een grote halogeenlamp zet het op zonde. Het laat het zien. Een overtreding of een tekortkoming die je niet haalt aan de standaard. Zonde wordt helder en duidelijk. En daarin zien we dat, Paulus dat hier ook schrijft, de zonde nam toe. De wet zorgde ervoor dat zonde zichtbaar werd. Het nam toe. Hoofdstuk 7, vers 7. De wet laat alleen maar zien dat we falen en tekortschieten voor die volmaakte standaard. Romeinen 7, 7. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Oh, volstrekt niet. De wet is volmaakt. De wet van Mozes is perfect. Het is een afspiegeling van Gods volmaakte karakter. Het beschrijft exact hoe de onvolmaakte mens bij een volmaakte God kan komen. Om hem te aanbidden. Of misschien ruimer gezegd, hoe een onvolmaakte mens met een volmaakte God moet omgaan. Hij moet God gehoorzamen. Maar wat staat erachter? Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Vers 12. Is de wet goed? Tuurlijk is de wet goed. Zo is dan de wet heilig. Het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Het laat zien dat het een afspiegeling is van Gods karakter. Het stapelt zonde op. Ik ga dus terug. Als u mee, of als u nog, zullen we nog even teruggaan naar Romeinen hoofdstuk 3, vers 19. Het staat daar, we hadden 20 wel gelezen, maar ik lees even daarvoor. Romeinen 3 vers 19. We weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Maar wie hadden de wet gekregen? De Joden. Dus overal waar de wet over sprak was voor de Joden. Dat is heel eenvoudig, want het was de belofte gemaakt aan Israël. Ik ga niet terug naar het Oude Testament, ik probeer dat hier ook in te kleuren. Exodus hoofdstuk 19. Daar begint God het verbond van Mozes te maken. De wet geeft hij daar. En dit is de wet aan Israël gegeven. Zo begint hij. Maar wat staat er eigenlijk achter? Opdat elke mond gestopt wordt. Wel, dat is bij Israël gebeurd. Elke mond is gestopt. Allemaal staan ze schuldig. Maar het gaat verder dan dat. En de hele wereld doemwaardig wordt voor God. En dan denk je van, hoe is dit mogelijk, Heer? De wet wordt gegeven aan de Joden, die hebben het grootste voorrecht, die hebben als eerste en als enige volk daar recht op. Iedereen die tot u wil komen moet een proseliet worden, die moet Jood worden in het Oude Testament, die moet er helemaal in opgaan om tot u te kunnen benaderen en u te kunnen komen. Maar de Joden hebben de wet niet kunnen handhaven, die hebben het niet gehaald. Wat zegt Paulus hier? Als de Joden met dat grote voorrecht de wet niet hebben kunnen halen, dan is de rest van de wereld ook doemwaardig. Want die zijn wel ver van de wet, maar die hebben de wet op hun hart geschreven. Dus die kunnen dat nooit. Dus als die Joden in zo'n bevoorrechte positie dat niet gehaald hebben, dan heeft niemand het gehaald. En de hele wereld is doemwaardig. Iedereen is rijp voor het oordeel door de wet. Behoorlijk ontnuchterend, hè, als je dit zo eens achter elkaar leest. En als je dit zo eens neerzet, de rol van de wet. En dit gaat allemaal over de wet van Mozes. Dat is wat de wet doet. Het stapelt zonde op. Het laat het zien. Het zet overtredingen neer. Paulus zegt, ik had de zonde niet gekend als de wet er niet was. Laten we gaan naar Galaten hoofdstuk 3. Het andere boek wat intens en intensief spreekt over die wet van Mozes. En ik lees hier uit de NBG, voor degene die meegaan, tenminste zeker vers 19. Ik zal de HSV wel citeren, maar ik zal ook aangeven waar hij iets tekort schiet. Wat ook bijzonder is, Paulus die laat wel zien dat het doel van de wet is om zonde aan te tonen, maar de wet heeft ook een duidelijk begin. Dat lazen we straks al, de wet is erbij gekomen om zonde te laten zien. En dat lezen we hier ook nog een keer. Galaten hoofdstuk 3 vers 19 uit de NBG. Waartoe dient dan de wet? En als u de context bekijkt, en ik zal het zelf er even bij pakken, dan ziet u, als het goed is in vers 16, gaat het over het verbond met Abraham. Zien we dat? En ik lees even de NBG. Nu werden aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud aan uw zaad. Dat wil zeggen aan Christus. De belofte van Abraham was niet gericht op Israël, was eigenlijk feitelijk gericht op Christus. En dan gaat hij verder. Vers 17. Ik bedoel dit. De wet die 430 jaar later is gekomen, maakt het testament. Wel, ik stop daar. De wet die 430 jaar is gekomen. Want daar gaat Paulus mee verder in vers 19. Want dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken. De rest niet. Dat is de wet van Mozes. Dus in de context gaat het hier over de wet van Mozes. En wat staat er dan in Galaten 3 vers 19? En Paulus die komt met de vraag van waartoe dient dan de wet? En dan zegt de NBG dit. Om de overtreding te doen blijken is zij erbij gevoegd. En de HSV die zegt dit. Want waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtreding. Omwille van de overtreding. En waarom heb ik moeite met deze vertaling? Omdat eigenlijk je namelijk het ook zou kunnen zien dat de wet gegeven is omwille van de overtreding om een begrenzing neer te leggen. Een veilige grens. Dat eigenlijk de wet een beschermende factor gaf om zonde in te dammen. Maar dat is niet wat ik net uit Romeinen geleerd heb. En dat is ook niet helemaal wat de tekst zegt. En vandaar dat ik ook mijn voet neerzet op de NBG die zegt om de overtreding te doen blijken. En dat is exact wat ik in Romeinen zag. En wat we straks in vers 22 ook nog een keer zien. Is zij erbij gevoegd? De overtredingen worden zichtbaar door de wet. Maar ziet u het woord? Het is in de HSV, het staat toegevoegd. Het is bijgevoegd. Oftewel, de wet van Mozes heeft een definitief begin. Heeft een definitief beginpunt. Het werd toegevoegd. Om de overtreding te doen blijken. En hier moet ik zeggen dat de NBG het woord toevoeging helemaal aan het eind zet. Of gevoegd, erbij gevoegd, helemaal aan het eind. Is niet waar. Paulus plaatst het helemaal naar voren. De HSV heeft de volgorde, wat dat er gaat, weer beter. Maar die zegt, zij is eraan toegevoegd. En dat is een hele correcte vertaling. Maar daar begint het mee. Paulus die trekt dat naar voren in de zin. Om te laten zien van, maar die wet is toegevoegd. Hij had een duidelijk begin. Om de zonde aan te tonen. Hij had een specifiek begin, maar ga maar eens mee verder. Tot dat het zaad zou komen. Waarop de belofte sloeg. De wet heeft een specifiek eind. Zien we dat in de tekst? Staat dat ook in de HSV? Ja? Ik dacht het ook, hè? Want ik heb het niet bijgevoegd. De wet is erbij gevoegd totdat het zaad zou komen. En daarom pak ik ook de NBG-vertaling, omdat het woordje zaad zo mooi, dat enkelvoudige woord, pakt uit vers 16, wat slaat op Jezus Christus. En in de HSV staat geloof ik nageslacht. Wel een hoofdletter, maar dat is te ruim. Het was enkelvoudig. Het is zaad. Christus legt hij zelfs uit in dat hoofdstuk. Kijk eens dan, als je dat na elkaar leest, waartoe dient dan de wet, zei Paulus? Wel, die is er toegevoegd om zonde te laten zien. Totdat. Er was een definitief eind. Totdat het zaad kwam. Mensen, de wet van Mozes was voor een beperkte periode. Dat was altijd Gods intentie. Paulus zag dat later ook pas. Waar hij zich eerst helemaal in verlustigd had. Waar hij helemaal op verheugd had, zich in voor geijverd had, zegt hij. Dat had een einddatum.
Totdat het zaad kwam. En dat zaad is Jezus Christus. De belofte van Abraham gaat altijd door. En het verbond van Abraham gaat altijd door. Maar het verbond wat met Mozes gesloten is, waar ze de wet bij Sinaï kregen, die had een definitief begin en die had een definitief einde. Totdat. De wet was nooit gegeven om altijd van kracht te blijven. Het was bedoeld om eens buiten werking gesteld te worden. Daarom heb ik het vorige week ook verwoord. Het is niet afgeschaft. Het is niet weggedumpt. Nee, het is buiten werking gesteld. Ik moet eerlijk zeggen, eenvoudiger kun je toch niet vinden in de Bijbel, of wel? Dit is precies wat in Efeze hoofdstuk 2 vers 14 staat, wat we lazen. Hij is onze vrede. Die beiden, Jood en niet-Jood, één gemaakt heeft in Christus. Door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. En ik had ook gezegd dat afbreken, dat is veel meer buiten werking stellen. Dit vind ik exact in Galaten terug. De wet heeft een begin en de wet heeft een eindpunt. Tot Christus gekomen is. Tot het zaad gekomen is. Mensen, dat is zo belangrijk. En waarom is dat belangrijk? Omdat ik vorige week ook gepleit heb, de gemeente is uniek. De gemeente is na de kruisdood van de Heer Jezus gekomen. Niet voor die tijd, niet na die tijd. Of na die tijd. Maar heeft ook een definitief einde. Er komt een millennium, wat staat er dan? Waar wij zullen heersen als koningen. En dan lees ik dierbare vrienden. En dat zijn dierbare vrienden. Ze zeggen, hey, er komt een millennium en er zullen weer offers zijn. En Israël zal centraal zijn en Israël zal bekeerd zijn en weer in het land zijn. En er zullen weer offers gebracht worden. En het loofhuttenfeest zal weer... En dan zeg ik ja en amen. Ezechiël spreekt daarover. Hoofdstuk 40 tot 48, de nieuwe tempeldienst. En wat is dan zo frappant? Dan zeggen ze van, wel, als het daar gevierd wordt, en als het in het Oude Testament gevierd wordt, waarom maken we dan het probleem van, vieren we het nu niet? Dan zeg ik, dat is nou net wat deze tekst aangeeft, dat je dingen moet opsplitsen. Wie zegt, en dat is mijn pleidooi, wie zegt dat de offers die we daar straks zullen zien gelijk zijn aan de offers die we in het Oude Testament zagen. Dat er gelijksoortige en gelijkaardige dingen gebeuren, wil niet zeggen dat ze gelijk zijn. Ik stel maar even de vraag, wie regeert straks op de troon in Jeruzalem in het duizendjarig rijk? Christus zelf, wat zegt hij? Calm down. Wat zegt Jesaja hoofdstuk 2? Van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Wel, ik ben benieuwd naar die wet als Christus daar zelf regeert. Waar de wet van Christus zal daveren door het universum, zou ik zeggen, maar over de hele aardbol. Dat is wel even wat anders dan de wet van Mozes die daar nog eens open gaat. De Heer Jezus loopt daar niet rond met de wet van Mozes op zak. Om te zeggen, eens kijken wat er in het oude... Er is nieuw. Mensen... Het grote gevaar is toekomstige dingen naar nu te slepen. Als u denkt dat het niet zo erg is, kent u het Koninkrijk Nu theologie? Dat is de toekomst slepen naar nu. Het Weelde- en Welzijnsevangelie is de toekomst slepen naar nu. En als u denkt dat we, wel, dan kun je het in ieder geval vanuit het verleden nog meeslepen. Dat is net zo gevaarlijk. Er onlangs met u over gehad. Ik zei, waar komt de hele bevrijdingspastoraat vandaan? Uit de wet van Mozes. Die slepen allerlei dingen daaruit. En passen ze direct toe. Dan zeg maar, het staat toch in de Bijbel? Zeg maar, lees toch eens. De wet is er aan toegevoegd. Wat deed hij? Die laat zonde zien totdat het zaad gekomen is. Is het zaad gekomen? Amen, hoop ik. De wet is buiten werking gesteld. De wet is buiten werking gesteld. Laat de tijdsindelingen die de Heer soeverein heeft aangegeven ook in de tijdsvak zitten waar het is. Ik kan alleen maar uitzien naar een millennium. Oh, Als we nu werkelijk de wet van Mozes willen vervullen, dan is mijn eerste vraag, waar is de tempel? De wet van Mozes zegt dat jullie 3 keer per jaar naar Jeruzalem moeten. Waar is het? Er wordt geen feest gevierd. De tempel is vernietigd. Het is Gods soevereine hand die in het jaar 70 het gestopt heeft, want het stopte niet vanzelf. De Heer Jezus zei het zelf, geen steen zal op de andere blijven. En als de Heer de tempel vernietigt en ik de wet goed begrijp, dan zeg ik dat klopt perfect. Dat er een nieuwe tempel zou komen, ah, dat is een nieuwe tempel, dat is wat anders. Maar weet u, dit is zo helder als ik dat lees, namelijk de wet en de geboden en de bepalingen heeft de Heer Jezus buiten werking gesteld als exact geschreven staat in Efeze hoofdstuk 4. Laten we eens verder gaan naar Galaten. Wat een glorieuze waarheid. Vers 21. Nee, ik ga gelijk naar 22. Ik sla gewoon even een stuk over, want wat staat er dan bij 22? Maar de schrift, Galaten hoofdstuk 3 zijn we weer. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten. Oftewel, Paulus in de context geeft het nog een keer aan, de schrift. En hij pakt eigenlijk het hele Oude Testament. En drukt dat en zegt van, de hele Oude Testament heeft de mens opgesloten. En dan zegt hij, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Er is geen verdienste in de wet. Er is geen verdienste door het hele Oude Testament te houden. De wet brengt geen verlossing. Vers 23. En hier komt zo'n mooi woord. Voordat het geloof echter kwam. En de NBG zegt, dit geloof, dit specifieke geloof, en dat is een perfecte vertaling, voordat het geloof echt kwam. Het specifieke geloof, dat kon pas komen toen Jezus Christus geopenbaard werd. En wat staat er dan? Werden wij door de wet bewaakt, zegt de HSV, als gevangenen opgesloten, tot het geloof geopenbaard zou worden. En de NBG gebruikt het woordje voor bewaakt als gevangenen, zegt hij, in verzekerde bewaring. De wet hield al de mensen die daaronder zaten in verzekerde bewaring. Ze konden geen kant op, ze zaten geboeid door alles wat de wet op hun nek legde. Ze zaten vast. Ze waren gebonden. We waren dus niet alleen opgesloten door onze zonde, maar zelfs de wet hield ons in verzekerde bewaring. De wet hield ons vast. We waren gevangen. We konden geen kant op. We waren slaaf van de zonde. We waren gebukt en geboeid door de wet. We waren allemaal opgesloten. Dat is wat de wet deed. Maar daar eindigt het niet. Het effect van de wet, kijk eens met me mee. De wet is een tuchtmeester voor ons geweest. Tot Christus. De wet is een tuchtmeester geweest voor Christus. Omdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. En de wet is een tuchtmeester. En het woord is daar pedagogos. Pedagoog. Een tuchtmeester. Eigenlijk is tuchtmeester, denken we eerder aan iemand die straft. Dat is niet helemaal waar. Het heeft meer te maken met een leermeester, zoals de HSV ook zegt. Dat is toch correct, hè? De HSV zegt leermeester. Ja. Dat is een betere omschrijving. Maar zo iemand, die persoon eigenlijk die hierbij bij omschreven wordt, want Paulus gebruikt hier eigenlijk een term die gebruikt werd voor een slaaf. Een slaaf die als het ware verantwoordelijk was voor de kinderen van een ander. Die zorgde dat ze naar school gingen, dat ze opgevoed werden, dat ze opgeleid werden, dat ze overal op tijd waren. Dat ze hun afspraken nakwamen, dat ze op tijd klaar stonden. We zouden vandaag in de dag zeggen met de broodtrommel en lunchpakketje, waterflesje, 's ochtends vroeg bij de bushalte op tijd. Klaar. Dat was een pedagoog, dat was een tuchtmeester, een leermeester. Dat hij zijn huiswerk af had, dat hij voldoende at. Het was een totale omzien naar dat kind. Het was uitbesteed, daar was hij verantwoordelijk voor. Zo was de wet. Een tuchtmeester om alle zonden zichtbaar te maken en om de spotlight erop te lichten. Maar we weten ook, als je zo'n tuchtmeester had, zo'n leermeester, dat was tijdelijk. Altijd tijdelijk. En waarom? Totdat hij volwassen was. Totdat hij volwassen was. En dan was dat zijn taak erop. En wat staat er dan in deze tekst? De wet is dus een tuchtmeester geweest. De tuchtmeester die ons inderdaad in de greep gehouden heeft, alles gedaan heeft. Totdat, of tot Christus. En het leidde ons naar Christus toe, want daar alleen was de gerechtigheid te vinden die noodzakelijk was. Dat was de rol van de wet, om inderdaad al die Joden en alle mensen die er waren, die opgesloten waren, naar Christus te drijven. En wat ik al zei, dat is tijdelijk. Tijdelijk. Het was een tijdelijke rol. Zie, door de wet waarom wij bewust van onze ontelbare zonden en alles wat we verkeerd deden, en daar hield de wet ons er continu aan vast. We stapelden alleen maar zonden op. Onze last werd steeds zwaarder. John Bunyan die zegt, het was een rugzak die zo zwaar werd. Ik ging er gebukt onder. En het stapelde maar op, want ik zag de wet, ik zag de wet, ik zag de wet. En het werd alleen maar erger. En wat staat er dan? Vers 4. Van Galaten 4. Maar toen. Wel, laat ik het hele stuk even lezen. Ik zal het lezen uit de HSV. Want de meeste van jullie hebben toch de HSV. Mijn verontschuldigingen. Omdat ik denk dat het wel verhelderend kan werken. Omdat je ziet namelijk dat Paulus hier ook spreekt over het groeiproces. Wat hij aangaf met die tuchtmeester of die leermeester. Dat als iemand volwassen was, dat je daarvan vrij was. Moet we wel de goede verzen hebben. Dat zei ik, vers 4, 5. Ja, maar ik begin even bij 1. Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer van alles is. Maar hij is nog kind. Maar hij staat onder voogden en beheerders. Dat zijn die leermeesters waar Paulus net over sprak. Tot het tijdstip dat de Vader van tevoren bepaald heeft. Zo waren ook wij, toen wij onmondige kinderen waren. Slaven, onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Oftewel, wij zaten gebukt onder alles wat deze wereld op ons legde en wat de wet van ons gaf en we eisten. En we lagen daaronder gebukt. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, sorry, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. En dan komt het, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Adoptie, geen kind meer, maar erfgenaam, volwassen. En in de hele context zien we dat als het ware de wet daar was, onze tuchtmeester was. En toen wij kinderen waren en toen Christus er nog niet was, waren wij opgesloten. Totdat in de volheid van de tijd op Golgotha de Zoon bekendgemaakt werd, zichtbaar werd. En zei, er is volbracht. En daar kocht hij iedereen vrij die de Vader had uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Om vrij te kopen. Maar niet terug te gaan. Vrij. Niet meer onder de leermeester. Want het was de wet dreef hen tot Christus. En dat geloof zet je vrij van de wet. Weet je wat Romeinen hoofdstuk 10 vers 4 zegt? Want Christus is het einde van de wet. De HSV zegt dat misschien nog beter. Christus is het einddoel van de wet. De wet van Mozes was niets anders dan een bulldozer die iedereen vasthield met allerlei krachten om zo waar naar Christus te drijven. Mensen, Christus is het eind van de wet. Is het einddoel van de wet. Zullen we nog even teruggaan naar Korinthe? 1 Korinthe 9 vers 21. Want als ik zo zeg dat Christus het einddoel van de wet is, wat zouden we dan kunnen gedenken? We zijn vrij. We kunnen doen wat we willen. En eigenlijk zou ik zeggen, ja, dat is waar. Maar we zijn niet wetteloos. We zijn vrij van de wet van Mozes. En als we nu denken dat we er makkelijker afkomen, het mooiste komt nog. Maar het moeilijkste komt ook nog. Als ik hier zou stoppen, dan zou u bevrijd zijn van de wet van Mozes, maar niet weten waar u dan wel
ondervalt. 1 Korinthe hoofdstuk 9, vers 21. En ik pak daar die woorden die Paulus dan zegt. Want ik sta onder de wet van Christus. We zijn niet meer onder de wet van Mozes, dat moet wel duidelijk zijn. We hebben een veel hogere afstand, een veel hogere wet. Zie, waar de wet van Mozes je nog af kon tikken en af kon strepen. Herinneren we de rijke jongeling die bij de Heer Jezus komt en de Heer zegt, doe dat en je zal leven. Hij zegt, ik heb het allemaal gedaan. Hij liep er met een boekje op zak, ik heb ze allemaal afgetikt, Heer. Ik ben binnen, wat moet ik nog meer doen? Dat is het gevaar van de wet. De farizeeërs liepen daar rond en ze zeiden, we hebben de wet volbracht. De wet geeft altijd nog openingen, mazen in de wet. Er is altijd nog een punt waar we kunnen zeggen van, wel, hier doe ik het niet zo slecht. Als we beginnen over het geefgedrag in onze gemeente. Wel, we gaan prediken dat we tiende geven. En als je nu gaat op een gegeven moment die tiende geven, wat voelt u dan van binnen? Ik doe het goed. Ik heb de wet gehaald. Dat is wat de wet doet. Oké, we lezen ook iemand die één gebod overtreedt de hele wet. Maar weet u wat Paulus hier zegt? Hij zegt eigenlijk dit. Ik ben niet meer onder de wet van Mozes, want ik sta onder de wet van Christus. Christus is de wet. Christus is de personificatie van de wet. Christus in de volle heiligheid, de volmaaktheid van zijn wezen is gekomen. En dat is de maatstaf waar wij ons aan moeten spiegelen. Volmaakte zonderloosheid, volmaakte heiligheid, volmaakte rechtvaardigheid. 4 evangeliën, als je daar doorheen leest, davert en dendert het maar van één ding. Jezus Christus in volmaakte heerlijkheid en glorie. En wat doet dat met ons? Als Petrus. Ik zondaar. Er is om Christus geen weg heen. We kunnen niet Christus zeggen zoals bij de wet. Wel, we hebben het allemaal volbracht. De standaard van Christus is zo hoog en zo groot en zo glorieus. Wij kunnen daar niet omheen. Niemand kan er ineens in de buurt geraken. De rijke jongeling dacht dat hij de wet kon handhaven. Die was in de buurt gekomen. Die had een 8 op 10. Mensen, als we Jezus Christus zien als wet. Wat hier ook gezegd wordt. Hij is, ik sta onder de wet van Christus. Als u een gelaten bent, ik weet niet of u er bent, hoofdstuk 6 vers 2, we hebben dat onlangs ook gelezen. Zo zult gij de wet van Christus vervullen. De wet van Christus vervullen. En wat staat er dan? Verdraagt ook anders moeilijkheden. Elke zondaar, mensen, is oneindig, oneindig ver verwijderd van de volmaakte heerlijkheid en glorie van onze Heer Jezus Christus. Maar als we hem zien, dan zien we de wet van God en dan falen wij allemaal chronisch. Onmetelijk verschil is het tussen hem en ons. En we kunnen ons op geen enkele wijze beroepen dat we ook maar ergens in de buurt komen. Weet u hoe Jacobus dit omschrijft? En misschien wel eens leuk om er even heen te gaan. Jacobus hoofdstuk 1 vers 25. De volmaakte wet. Dat is na Hebreeën. Oh, die Christus is onze volmaakte wet. Wat staat er aan Jacobus? Die zegt dit. Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, en dat is niet de wet van Mozes. Dat is Jezus Christus, die wet van Jezus Christus, die van de vrijheid. Nou, Jacobus had het begrepen, dat is de wet van vrijheid. Maar vrijheid betekent een nog grotere verantwoordelijkheid. Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en dat blijft. Die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn. In wat hij doet. Wilt u zalig zijn in wat u doet? Wilt u gezegend zijn in wat u doet? U moet niet terug naar de wet van Mozes. Hè? Die volmaakte wet van Jezus Christus. En wat is nu het bijzondere bij de Heer Jezus Christus? Hij is de wet
Maar hij is ook de verlosser. Hij is ook de verlosser. Aan de ene kant heeft hij een glorieuze wet van de Vader als het ware in zijn hand. Die alles veroordeelt. En zijn leven en zijn wezen en zijn wandel en zijn woorden die waren zo volmaakt dat toen hij sprak bij zijn gevangennamen, ze vielen achterover. Zo'n uitstraling van Gods heerlijkheid. En aan de andere kant, we hebben het gezongen, zegt hij van, ik wil de straf dragen. Opgesloten door de wet van Mozes. Kijken wij naar de wet van Christus, die nog veel hoger is. Maar hij is onze verlosser. Hij heeft zijn eigen wet vervuld. Tot in volmaaktheid. De wet van Mozes waren regels, regels, regels. De wet van de Heer, de wet van Christus, de volmaakte wet, is geen set van regels en opdrachten. Maar Christus is een volmaakte wet. Kijk naar hem en u ziet de volmaakte persoon van Jezus Christus. De volmaakte afspiegeling van de Vader. Waar de wet van Mozes, je zou bijna kunnen zeggen, en zo spreekt de Bijbel daar ook over in Colossense hoofdstuk 2, een voorschaduw was. Schaduw, daar zit nog behoorlijk wat duisternis in. Omdat het gewoon niet geopenbaard kon worden in een wet. Het moest geopenbaard worden in een persoon, de Heer Jezus Christus. Begrijpt u nu ook waarom de vier evangeliën zijn? Begrijpt u nu ook wat het betekent, Christus alleen? Ziet u de toepassing hierin? Waarom is mijn smeekbeden naar al mijn broeders en zusters in de Heer, waarom teruggaan naar de wet van Mozes? Waarom teruggaan naar de schaduw? Als die glorieuze Heer Jezus Christus gekomen is en de prijs aan Golgotha betaald heeft en wij hem kunnen zien in het Nieuwe Testament. Niet teruggaan alsjeblieft. Nu niet. En nooit niet. Maar verwacht hem. En verwacht het van hem. Op elke bladzijde van het Nieuwe Testament druipt het van Christus. Alles draait om Christus. Het enige waarvoor we leven is Christus. Als we die glorieuze wet bestuderen. Ik heb u een nieuw gebod gegeven. Kun je je dat voorstellen als je daar aan het laatste avondmaal zit. Dat hij dit zegt, een nieuw gebod. En dit zegt de Heer Jezus. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Daar blijft het niet bij. Zoals ik u heb lief gehad. Ik geef mijn leven voor jullie. Dat is een wet. Die zo hoog is. Zo glorieus. Zo kolossaal dat wij geen mogelijkheid hebben. Om dat te evenaren, ook maar te denken dat we in de buurt komen. Dat we ook maar denken dat we het bereikt hebben. Maar dat zegt hij. Heb elkander lief, zoals ik u lief gehad heb. Moet u elkaar lief hebben. Vers 35 van Johannes 13, maar daar was ik aan het lezen. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkaar. Ik hoop dat u zich verlustigt in Jezus Christus. In zijn wetmatigheid. Door de nederigste te zijn. Te sterven aan onszelf. En onze ogen maar op één persoon te richten. En te zeggen van. Die volmaakte wet. Onze Heer Jezus Christus. Is ons meer dan genoeg. Waarom zouden we de schaduwfeesten. En de schaduwen gaan onderzoeken. Als het volmaakte gekomen is. Waarom zouden we toekomstige dingen. Waar we nauwelijks van weten. Waar we maar van hebben horen zeggen. Waarom zouden we die nu al hierheen slepen? Waarom niet gewoon te zeggen van, geef mij Christus. Laat zien, Christus, wie u bent. Want u bent de hoofd van de gemeente. U heeft uw leven afgelegd voor de gemeente. Laat mij Christus zien. En laat mij op hem gelijken. Ik hoop dat het u geholpen heeft. Maar u kunt alleen maar aanspraak maken. en zien op de Heer Jezus Christus. Als u zich bekeerd heeft van uw zonde, als u in geloof hem hebt aangenomen, als u tot wedergeboorte gebracht bent, als de Geest in u dat leven gewrocht heeft van Christus zelf, wat hij verworven heeft aan het kruis van Golgotha. Dat u niet op zoek bent naar een verlost leven om vrij te zijn van zonde, om maar op weg te zijn naar de hemel. Ik was vanochtend bemoedigd met die gedachtegang van iemand hier. Maar te zeggen, laat mij op Christus gelijken en laat mij hem zien. Dat het enige voor wie we willen leven is Christus. En Paulus zegt, daar wil ik slaaf voor zijn. Voor de Joden. 195 stokslagen, ga je gang als ik maar één kan winnen. Dat was de wet van Christus, uitlevende onder de wet van Mozes. Mogen wij onze ogen op Christus gericht houden, o Vader in de hemel. Woorden schieten tekort, Heer, als we dit zien. Mijn geest kan maar één ding doen. Dat doet mij denken aan die psalm. Loof de Heere mijn ziel. En met al dat wat in mij is. Laat ons Christus zien, Heer. Laat onze ogen gericht zijn op Christus. En niet op andere dingen die mogelijk goed zijn. Die fantastisch waren in het Oude Testament. Die allemaal leiden naar Christus. Heer, en misschien in de toekomst wat dingen zijn waar we ons verstand niet om kunnen winnen, om kunnen krijgen, Heer, maar u nog geen openbaring gegeven heeft zoals dat wij verwachten, die nog komen gaat vanuit de wet van Jeruzalem. Maar dat wij nu maar één ding willen zien, en laat ons Christus zien voor wie hij is en wat hij bewerkt heeft. En mogen wij in navolging van hem de wet van Christus nastreven. Een Heer die zoveel malen hoger, zoveel malen ondoorgrondelijker. En dan kan ik maar één ding doen, Heilige Geest. Heilige Geest die in onze harten is uitgestort, wilt u dat in ons bewerken? Door uw woord, uit genade, om Jezus wil. Amen.